bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Johannes, hoofdstuk 8, vers 36. Dit is de tekst van vanochtend. En als we klaar zijn met het lezen van deze tekst, geloof ik dat we zo dankbaar zullen zijn. Dat we uitbreken en luid gejuichen. Wie van jullie gelooft dat? Iemand? Ik probeer gewoon ons wakker te maken. Hier staat, Jezus zei, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Kom op, kan ik een luid gejuich horen hierover? Als de Zoon, ja, yeah. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Ik wil graag de band bedanken. Dankjewel, Bo. Goed gedaan vanochtend. Bo, waar ga je volgende week over spreken?
Ik ga spreken over be still and know that I'm God.
Wees stil en weet dat ik God ben. En luister, wees stil is niet wat je denkt dat het betekent. Het gaat niet om stilte. Het gaat om rust. En daar gaat Bo het over hebben. Dus ga lekker zitten. Dankjewel. Wietse, je bent klaar, jongen. Je mag gaan. Laten we Wietse een applaus geven. En ik ken vroeger een jongen. Die, een vriend van mijn broer. Die ging mee naar jeugdkampen en dat soort dingen. En iedere keer, 's ochtends, als hij wakker werd, was hij zo vrolijk. En ik realiseer me nu jaren later dat het puur compensatiegedrag is. En soms moet je gewoon simpelweg compenseren. En we gaan een goede zomer hebben. Wie van jullie heeft zin in de zomer? Oké. Ik heb het zo hard gewerkt om iedereen enthousiast te maken. Wie van jullie heeft zin in de zomer? Iemand? Oké. En vandaag wil ik het hebben over interpretatievrijheid. Of de vrijheid van interpretatie. Of de manier waarop je vrijheid kan interpreteren. Je mag het opschrijven zoals je het wilt. Maar ik wil het hebben met je over interpretatievrijheid. Ik wil een moment nemen om te bidden. En ik geloof dat God tot ons gaat spreken vanochtend. En het maakt niet uit vandaag of je religieus bent. We zijn hier niet om je religieus te maken. Wie van jullie is er dankbaar voor? We zijn hier om je te helpen. Om een levende, levensveranderende ontmoeting aan te gaan met Jezus Christus. Al ben je misschien in de kerk opgevoed. Misschien ben je nog nooit eerder in de kerk geweest. Ik geloof dat vanochtend een ontmoeting met Jezus en een ontmoeting met zijn woord ons leven kan veranderen. Wie van jullie gelooft dat? En dus laten we een moment nemen om te bidden en te geloven. En niet zozeer te bidden met lange woorden, of met lange zinnen, maar te bidden en te geloven dat God vandaag iets gaat doen, iets gaat beginnen in ons leven. Dank u Jezus. Vader God, Heer, we danken u. Heer, voor de kracht van uw woord. Heer, ik dank u wel, Heer, voor de kracht van de kerk. Dat wanneer de kerk samenkomt, wanneer 2 of 3 of 100 mensen bij elkaar komen in de naam van Jezus, dat u heeft beloofd dat u daar zal zijn in ons midden. En God, we weten niet precies waar ons midden is vandaag, maar we geloven dat u hier bent bij ons. Heer, we danken u dat u in ons bent, dat u ons nooit zal verlaten, dat u ons nooit alleen zal laten. Heer, ik dank u voor uw liefde, ik dank u voor uw vrijheid. En ik bid God dat deze boodschap vrijheid geeft en geen veroordeling. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. En vorige week was ik in een kerk, Empower Church in Staphorst City. En het was geweldig om daar te zijn en af en toe om een zegen te zijn voor andere kerken. Ik heb de boodschap van Helke gehoord en ik heb Helke geprobeerd te bellen deze week. Maar Helke was enorm druk. Helke is sinds afgelopen dinsdag niet meer thuis geweest. Hij is op tour geweest met familie en vrienden en met Deborah. Maar man, wat een goede boodschap en wat een waardevolle impact of manier om te kijken naar het Onze Vader. Als je die boodschap niet hebt geluisterd, je kan op onze Facebookpagina of Instagram kun je vaak wat quotes te horen krijgen over onze boodschap. Nog beter, onze podcast is beschikbaar via iTunes. En als je iets zou willen doen, misschien wil je gewoon onze podcast delen en liken, zodat vrienden om ons heen kunnen zien dat wij daadwerkelijk trots zijn op hetgene wat we horen en hetgene wat we te horen krijgen uit de Bijbel in onze kerk. En dus beluister het vooral en laten we het doen. Hey, ik ben er blij mee dat het al meerdere jaren geleden is dat ik dit heb meegemaakt. Maar toen ik net een auto kreeg, toen had ik de neiging om wat minder te fietsen. Zijn er jong mannen, vrouwen in de zaal die toen je een auto kreeg, dat je de eerste paar jaar niet zoveel fietste. En er gaat een feest van herkenning voor sommigen van ons. Wie van jullie is alweer begonnen met fietsen? Oké. En ik weet nog dat ik in Amsterdamse Bos, ik woon in de omgeving Amstelveen, en dat ik in Amsterdamse Bos was, samen met Nicola, we hadden een zonnige dag in Amstelveen. En dat we een beetje aan het zonnen waren. En we waren met Nicolas fiets. Mijn fiets was niet zo goed, werkte niet goed. En we besloten om naar huis te fietsen. En het was een lange dag geweest. Volgens mij was het een zondagmiddag of misschien een zaterdagmiddag. En we hadden lekker in de zon gelegen. En op de een of andere manier, laat ik dit gewoon even ter verdediging voor mezelf vertellen. Op de een of andere manier hebben vrouwen, of Nicolas zat bij me achterop, hebben vrouwen de neiging om zo op een fiets te zitten. Is het wel eens opgevallen? Ik vind dat altijd zo vreemd, dat vrouwen zijwaarts op een fiets zitten. Want ik denk, van als er één geslacht is, dat misschien dat het logischer is om zijwaarts op de fiets te zitten, dan zijn er misschien mannen. Maar goed, anyway, vrouwen zitten zijwaarts en mannen zitten gewoon rechtdoor. Gewoon, ik denk dat het gewoon is om een goed balans te houden. Maar dus Nicolas zat zijwaarts op een fiets. Ik moet erbij zeggen, ik had al een tijd niet meer gefietst. En het was in de tijd dat de iPhone net was uitgekomen. Ik vond het hilarisch overigens deze week om een selfie te zien van een rebel in Hamburg die aan het protesteren was tegen kapitalisme. En die vervolgens een selfie maakte met zijn iPhone 7 van een brandend vuur in zichzelf. En een hashtag hey, tegen kapitalisme. Anyway, fantastisch. Heerlijk om te zien. En hey, mix and match. En doe gewoon lekker wat bij je past, zou ik zeggen. Maar dus... een vriend van mij had net een nieuwe iPhone gekocht. Het was toen nog een utopie om een iPhone te hebben. Ik had er geen. Ik had geen zin om er zoveel geld voor te betalen. En iemand belde hem, of belde mij, op zijn telefoon. Ken je dat? Waarschijnlijk was mijn batterij op of dergelijks. Iemand anders die belde hem op en zei, kan ik Lucas even spreken? Dus ik was aan het fietsen. Ik had de iPhone in één hand. Nicolas zit ongebalanceerd achterop. Ik heb met mijn linkerhand ben ik aan het sturen. Met de rechterhand ben ik aan het bellen. En er gebeurde iets op een bepaald moment. En nogmaals, ik had een tijd niet meer gefietst. Dat ik het gevoel kreeg met één hand aan mijn stuur dat ik mijn balans verloor. Herkenbaar. Dus ik dacht, weet je wat, als verantwoordelijke man van mijn huisgezin, laat ik gewoon deze fiets het riet in navigeren. Gewoon een veilige, zachte landingsplek voor mijn vrouw en toekomstige kinderen die er nog niet waren. En ik dacht, van laat ik gewoon voor zorgen dat iedereen gezond blijft. Ik navigeer mijn fiets in het Amsterdamse bos het riet in. Wat ik niet wist, want ik woonde er nog niet zo heel erg lang, dat het Amsterdamse bos een oud veengebied is. En dat het riet bestaat uit een drassig, ranzige, bruingroene drap, dat niet eens water of slootwater te noemen valt, maar gewoon echt het goorste van het goorste wat je ooit in je leven hebt gezien. Dus Nicola, niets vermoedend, rijdt met mij het riet in. We vallen het water in. Compleet verrast. Nicola was een slipper kwijtgeraakt, want het was echt letterlijk vanaf het podium tot hier gewoon alleen maar modder. Het was echt te ranzig voor woorden. En ik dacht natuurlijk van, man, ik heb de nieuwe iPhone van een vriend van mij in mijn hand. Dus in plaats van mijn vrouw te redden, dacht ik, nee, ik moet de iPhone redden. Dus ik wierp die iPhone de lucht in. Die iPhone belandde precies op het betonnen fietspad. En de dag was compleet. De dag was compleet. En ik vertel dit omdat ik eventjes met je de statement door wil nemen of het idee dat balans best een lastig begrip is. Balans is een lastig begrip. See? Ten eerste zou ik willen zeggen, heel veel mensen die praten over balans alsof balans iets statisch is. Maar zie, wanneer je in de bocht zit, of wanneer je het riet in navigeert, is balans een heel ander verhaal. Want op dat moment is het belangrijk om de juiste kant op te hangen. Zie, de balans is niet altijd 50-50, maar balans is eigenlijk precies datgene wat je op dat moment nodig hebt. En dus, ik wil het met je hebben vandaag over balans. En balans, als het gaat om vrijheid, de vroege kerk, de jonge kerk, heeft in het begin, tijdens het schrijven van het Nieuwe Testament, worstelden ze al met het begrip, wat is vrijheid en wat doen we ermee? En ik wil met je heel kort kijken naar twee extremen waarin vrijheid, of waarin de vrijheid van God werd geïnterpreteerd in tijden van de Bijbel. En je zou kunnen zeggen dat aan de ene kant, de ene kant van het spectrum, het extreme, waren er mensen die tot geloof kwamen en die het idee aanhingen van wetticisme. Wetticisme draait om Eigenlijk, je zou kort kunnen zeggen, het gaat erom wat je wel, wat je moet doen en wat je niet mag doen. Maar wetticisme gaat in het extreme. En wetticisme kan heel erg vaak te maken hebben met de Joodse regels van het Oude Testament. Als je bij Citrus College bent geweest, dan weet je een beetje waar ik heen wil. En we hebben een goede tijd gehad bij Citrus College, we hebben het gehad over Galaten. Maar wetticistische denkers, die dachten alleen maar in termen van regels en probeerden hun vrijheid te behalen op basis van het volgen van bepaalde regels. Doe dit niet, doe dat niet, raak dit niet aan, raak dat niet aan. En het fascinerende was ook de Joden in de tijd van Jezus, toen Jezus het citaat gaf, was het zo dat zelfs de Joden veel verder gingen dan wat het woord van het Oude Testament tegen had gezegd. En wij mensen hebben vaak de neiging om één regel te nemen en die regel door te vertalen tot de extreme, tot we werkelijk niet meer weten wat we moeten doen. Als je soms advocaten hoort praten en je ziet hoe sommige regels kunnen doorwerken tot het extreme, dan snap je hoe sommige mensen de wet van God gebruikten en die doorwerkten tot het extreme. En het ging niet langer meer om de principes, maar het ging om de regels. Jezus zei, jullie hechten meer waarde aan de traditie van mensen dan aan het woord van God. En dus er was aan de ene kant in de vroege kerk wetticisme. Wetticisme ging over wat voor vlees je wel en niet mocht eten. Het ging erover, als je niet Joods was, moest je dan aan de Joodse wet houden. En wetticistische mensen dachten dat moet. Wetticistische mensen hebben de neiging om dingen aan anderen te verbieden die misschien God alleen maar tegen hun heeft gezegd. De Bijbel spreekt over mensen die zouden verbieden om te trouwen. Kun je je voorstellen? We hebben het niet over verbieden om seks te hebben, maar verbieden om te trouwen. Want weet je wat, je leven behoort aan God toe. En als je voor God wil gaan, dan is het belangrijk om je af te zonderen. En we zien in de jaren, de geschiedenis van de kerk, zien we dat er kloosters waren waar priesters en allerlei mensen verboden waren of een gelofte legden om te trouwen. En de Bijbel noemt het een ongezond onderwijs. Ik vraag me af, vandaag de dag, hoe subtiel wetticisme kan doorwerken in ons leven. In hoeverre we van principes regels lijken te maken. In hoeverre ons gebedsleven een regel begint te worden. Mijn vrouw Nicola is momenteel, ze is momenteel thuis. Vorige week was ze er, toen Hilke sprak. Vandaag is ze er niet, nu ik spreek. Dat heeft geen enkele relatie met degene die spreekt. Maar het was gewoon simpelweg een andere week. En binnenkort zal ze weer iedere week in de kerk zijn. En we missen haar enorm. En bedankt voor al jullie kaartjes en brieven die we hebben gekregen van mensen en berichten. Maar zij is momenteel een onderzoek aan het doen in de Bijbel over gebed. Wat zegt God over gebed? Omdat zij merkt dat heel erg vaak, zeker voor jonge moeders en voor moeders van kinderen met special needs, zoals onze oudste is, kun je soms dingen horen die gezegd worden in de kerk over gebed. Je moet iedere ochtend bidden, iedere ochtend zo lang en whatever. En je kan het toepassen als een regel, wetticistisch. Terwijl Jezus in feite meer spreekt over de kwaliteit van ons gebed dan de kwantiteit van ons gebed. Ik zeg niet tegen jonge single mensen, hey, neem niet de tijd om te bidden. Want wie weet dat jonge single mensen en studenten meer tijd hebben dan volwassen of ouderen. Getrouwde stellen. Dan kan ik een amen horen van getrouwde en volwassen stellen. Gebruik je tijd om te bidden. En kwantiteit leert je om te bidden met kwaliteit. Maar wetticisme stelt regels aan dingen die God nooit heeft gezegd. Wetticisten hebben neiging om te praten over onthouding. Onthouding van allerlei verschillende zaken. Seks, alcohol, genotsmiddelen, wat dan ook. Doe het niet. En het gaat zelfs nog sterker, het gaat verder in het extreme. Als we het hebben over wat je kijkt, welk Netflix-programma je kijkt en al dat soort zaken. En er worden soms gaat het zo ver dat er mensen zijn in de kerk, en dit is niet onze kerk, dat er mensen zijn in de kerk die niet durven om naar de radio te luisteren, want die luisteren alleen maar naar christelijke radio en christelijke muziek en lezen alleen christelijke boeken en christelijke romans. Ik zou zeggen, de christelijke romans zijn niet de beste romans die de geschiedenis van de wereld ooit gezien heeft. Maar anyway, laat ik dat gewoon even laten voor wat het is. Maar het gaat over, je moet dit en je mag dit niet. Aan de andere kant van de extreme waren de mensen in de vroege kerk die leefden met het idee, hey, doe gewoon waar je zin in hebt. In andere woorden, Jezus heeft ons vrijgemaakt. We zijn vergeven in Christus Jezus. We zijn vrijgemaakt van de verplichtingen van het Oude Testament. Dus woehoe, party people! Laten we doen waar we zin in hebben. Want we zijn vergeven. En als we zondigen, dan worden we opnieuw vergeven. En dan is er een bepaalde mate van loskoppeling van wat we doen in ons leven. Het fysieke en het geestelijke wordt losgekoppeld. En alles wat we doen is fysiek. En alles wat met God te maken heeft, is geestelijk. En het lijkt wel alsof er een compleet onbalans is. Er zijn veel mensen, of er zijn tegenwoordig veel sprekers die heel erg vaak zeggen, genade heeft geen balans nodig. Er is geen balans nodig voor genade. Maar ik zou je willen zeggen vandaag dat er een extreme interpretatie kan zijn van genade, wat leidt tot bandeloosheid. Dat leidt tot doen waar je zin in hebt, gewoon doen wat goed voelt, wat je hart je ingeeft. De Bijbel zegt dat je hart misleidend is boven alle dingen. Dus ik zou je willen zeggen, volg niet je hart. Volg niet je hart. Deze zomer, als je op vakantie gaat, je bent jong en de hormonen vliegen door je lichaam, volg niet je hart. Want je hart is misleidend. Je hart denkt niet op lange termijn, je hart denkt op korte termijn. En ik zou zeggen, die statement, genade heeft geen balans nodig, hangt af van jouw definitie van genade. Zie, de vraag of genade balans nodig heeft, hangt heel erg af, hoe denk je na over vrijheid? Wat is vrijheid volgens jou? Het is wat stil in het huis van God vanochtend, maar we gaan beginnen om balans aan te brengen. Is iemand daar blij mee? Iemand? Het eerste wat ik zou willen zeggen is, wat we vrijheid noemen, is niet altijd echte vrijheid. Wat we vrijheid noemen, is niet altijd per definitie echte vrijheid. Ik vind het interessant dat Jezus zegt, als de Zoon je vrij maakt, dan zul je werkelijk vrij zijn. Wat mij vertelt dat er bepaalde interpretaties zijn van vrijheid die Jezus zag in zijn tijd, waarin hij zag dat er een bepaalde mate van vrijheid was, maar Jezus zei, als de Zoon je vrij zal zetten, dan zul je werkelijk vrij zijn. Als je vandaag de straat op zou gaan, en we doen dat heel erg vaak met Bevrijdingsdag, dan gaan er reporters gaan de straat op en vragen aan allerlei bands en BN'ers, wat is vrijheid volgens jou? Weet je wel, van die bekende Nederlanders die rondgevlogen worden in een helikopter door allerlei bevrijdingsfestivals, en dan worden die vaak gevraagd, wat is vrijheid? En je krijgt vaak de meest interessante antwoorden. En vrijheid voor ons kan betekenen financiële vrijheid, right? Financiële vrijheid, simpelweg financieel onafhankelijk zijn, dat zou vrij kunnen zijn. We hebben net Independence Day gehad in Amerika. Vrijheid kan betekenen onafhankelijkheid. Als je als tiener uit huis gaat, dan zou dat misschien jouw definitie zijn, onafhankelijkheid. Vrijheid kan zijn de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid kan zijn de vrijheid om te stemmen, stemrecht. Bevrijding van een vijandige bezetter. Zijn er mensen die Braveheart hebben gezien? Zijn mensen die van plan zijn, ik vind gewoon deze zomer, laten we gewoon allemaal ons huiswerk doen en nog één keer Braveheart kijken. Maar meer dat hele citaat, die toespraak van Braveheart, ken je hem nog? Zijn er mannen die hem uit zijn hoofd kennen? Heeft jullie kent dat bekende citaat uit zijn hoofd? Mijn Schots accent is wat roestig, maar er staat zo'n man die zegt van, hey, weet je wel, hey Braveheart. En dan vraagt hij, of hij zegt, William Wallace uiteraard. En hij stelt hem een vraag, moeten we echt vechten? En dan zegt hij, I fight. And you may die. Done. And you'll live. At least for a while. And dying in your bed many days from now. Would you be willing to trade all those days from this day to that day for just one chance? Just one chance. To come back to our enemies and say that you may take our lives, but you may never take our freedom. En dat hele, en dat oergevoel en alle mannen komen naar boven. En vrijheid kan iets zeggen van onafhankelijkheid, vrijheid van de bezetter. Valt iemand uit het Schotse accent aardig, iemand? En het is wat roestig. Nicola heeft Schotse roots, dus ik probeer haar Schotse heritage een beetje te eren vandaag. Vrijheid kan betekenen doen waar je zin in hebt. Of vrijheid kan gedefinieerd worden als vrije liefde, seksuele vrijheid. Simpelweg erop losleven en doen wat je wil. Jezus heeft in Johannes 8 over de vrijheid van onze ziel. En Jezus zegt, als de Zoon, als Jezus, als ik jou vrij maak, dan zul je werkelijk vrij zijn. De context van deze tekst, ik zal het voorlezen, Johannes hoofdstuk 8, vers 31. Dat vind ik heel erg fascinerend. Er staat, Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En zij zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt, is een slaaf van zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ten eerste is het fascinerend, want Jezus geeft dit citaat in een context van Joden die in hem geloven. Dus deze Joodse volgelingen van Jezus dachten dat ze vrij waren op basis van het feit dat ze Joods waren. En Jezus verhulde al iets aan deze Joodse denkers die nog niet begrepen dat er ooit niet-Joden waren die volgelingen van Jezus zouden worden. Hij zei, nee, het gaat niet om het feit dat je zonen bent van Abraham, want als je zondigt, dan ben je een slaaf van zonde. Dus het maakt niet uit of je de zoon bent van een voorganger, het maakt niet uit of je opgegroeid bent in de kerk, het maakt niet uit of de Bijbel je met de paplepel is ingegoten. Het is niet zozeer hetgene waar je van afstamt wat je vrij of gebonden maakt. Het is het feit dat er zonde is in je leven. En dus, ik vind het fascinerend dat Jezus zei tegen mensen die aan hem geloofden, mensen die in Jezus geloofden, die nog steeds hun vrijheid zochten in iets anders. Het tweede wat ik interessant vind is dat we zien is dat werkelijke vrijheid komt voort uit onze ziel. Zie, vrijheid volgens Jezus is de vrijheid van zonde. Zie, we zoeken vrijheid in allerlei verschillende dingen. Maar uiteindelijk is dat de definitie van vrijheid. Dat we vergeven zijn, dat we vrijgemaakt zijn van onze zonden. En dat we weten dat wij een kind van God zijn op basis van het feit dat wij mede-erfgenamen zijn met Jezus Christus. En Jezus zegt terecht, een slaaf heeft niet zoveel te vertellen. Hij is slechts tijdelijk aanwezig in zijn huis. Maar Jezus zegt, een zoon blijft er voor eeuwig. En wanneer de zoon je vrij maakt, dan zal je werkelijk vrij zijn. Jezus legde het contrast uit tussen het zijn van een dienaar en het zijn van een erfgenaam. En in Christus Jezus zijn wij vrij, niet vanwege wat we doen, niet vanwege de manier waarop we dienen, niet vanwege wat we niet doen, maar vanwege het feit dat wij in Christus Jezus geloven. Dit zei Jezus tegen hen die in hem geloofden. Is iemand enthousiast hier vanochtend? Het derde wat ik interessant vind is, werkelijke vrijheid, echte vrijheid, is gekoppeld aan het woord van God en aan waarheid. Jezus zegt, als je in mijn woord blijft, dan zul je mijn discipelen zijn. Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Kan ik gewoon heel eerlijk zijn? Wij leven in een tijd waar waarheid een flexibel begrip is. Right? En ik denk dat er in de kerk soms wat fake news kan zijn over fake freedom. En dat we misschien denken dat we vrij worden door lang te bidden. En dat we vrij worden door vaak naar de kerk te komen. En ik zou je willen zeggen, bid en kom naar de kerk. Maar al die dingen zullen je niet werkelijk vrij maken, tenzij je gelooft in Jezus Christus. En het is de waarheid van Jezus die je vrij zal maken. En waarheid, ik vind het heel fascinerend dat Jezus hier zo hamert op waarheid. Want waarheid en vrijheid hebben zeker met elkaar te maken. Zie, wij zijn geroepen om elkaar de waarheid toe te spreken in liefde. Want het is waarheid dat vrijmaakt. Zie, Jezus was genade en liefde in één. Of genade en waarheid in één, sorry. En genade en waarheid, liefde en waarheid gaan samen met elkaar. En als we die twee koppelen met elkaar, dan zullen we daadwerkelijk vrij zijn. Vrijheid. Wat is jouw definitie van vrijheid vandaag? Wat is vrij zijn? En hoe word je vrij? En hoe blijf je vrij als de volgeling van Jezus? Mijn tweede punt dat ik zou willen maken is, echte vrijheid is verbonden met de wet van liefde. Zie, ik wil je twee teksten voorlezen. Die gaan over de wet van liefde. Galaten 5 vers 13. Daar staat het volgende. Galaten 5 gaat over hoe we kunnen leven in vrijheid. En de schrijver van Galaten zegt: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Ben je het mee eens? Als christen ben je geroepen niet om gebonden te zijn, maar om vrij te zijn. Zie, de doelstelling van Paulus in Galaten was om gelovigen te bevrijden van allerlei wetten die werden toegevoegd aan hun geloof. Er was een enorme druk op de kerk in Galaten om te leven volgens de wet van Mozes, terwijl ze niet op waren gegroeid met deze wet. En Paulus die breekt dat af en vertelt aan hen dat ze nakomelingen van Abraham zijn door te geloven in Jezus Christus. En dat Abraham gerechtvaardigd werd alleen maar door zijn geloof en niet door werken. Dus we leren compleet dat we gered zijn, dat we een relatie aangaan met God. Niet door wat we doen, maar door wat we geloven. Het moment dat Abraham gerechtvaardigd werd in de ogen van God, was het moment voordat hij besneden werd. De Joden in de tijd van Jezus snapten dat niet zo goed, maar ze begrepen niet. Wat Galaten uitlegt, is dat de besnijdenis een uiterlijk teken was van wat er innerlijk was gebeurd. Een uiterlijk teken was dat ze vergeven waren door geloof en ze begonnen de besnijdenis te zien als het middel waardoor ze gerechtvaardigd werden, terwijl het puur en alleen hun geloof was. Zie, wij geloven in deze kerk dat je niets kan doen om je redding te verdienen en dat je niets kan doen om je redding te verliezen, behalve het feit dat je gelooft in Jezus Christus als de redder en heer van je leven. Is het niet interessant om erover na te denken hoe geneigd wij zijn om constant onze redding te verdienen? Dus weet je hoe marketeers dit doen? Als je in een winkel komt en iemand in de winkel, met name misschien als het gaat om wat duurdere dingen, misschien een keuken of een auto of een wat duurdere kledingwinkel, is het je opgevallen dat als je in de betere winkels, dat de verkoper geen enkele aandacht heeft voor iemand anders dan voor jou? En dan krijg je koffie aangeboden en thee. En wat lekkers misschien. En man, weet je wel, het is geen probleem. Je mag al je vragen stellen. Je mag gewoon zo moeilijk zijn als je bent. Je mag gewoon doen waar je zin in hebt. Wij nemen alle tijd voor u, want u bent onze klant. Maar, zie, het gevoel wat ontstaat is, nadat er zoveel tijd voor je is genomen, en nadat je gratis koffie hebt gedronken en wat dan ook, is dat er iets ontstaat van plichtsgevoel. En je wil iets terugdoen voor de lieve medewerker die overigens die koffie niet heeft betaald, maar voor het bedrijf dat ze goed voor je heeft gezorgd. Dus één tip, als je van plan bent om gewoon niets te kopen, zeg gewoon nee en neem gewoon geen tijd van de verkoper en doe gewoon je ding, zoek alles op internet op. Want men dat plichtsgevoel. Wij zijn geneigd om, als jij iets voor mij doet, dan wil ik iets voor jou doen. En verkopers springen erop in, man. In de winkel, ze nemen de tijd. Ze staan gewoon naast je paskamer en man, ze nemen de tijd voor, oh, niks is te gek, meneer. Maar man, dat moment dat je weg wil lopen zonder iets te kopen. Oh, ze zullen het niet tegen je zeggen, maar je zal het voelen. Snap je dat gevoel? Man, voor wat hoort wat. En Jezus, Paulus zegt, man, als christen ben je geroepen om vrij te zijn. En dan zegt hij, misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Laten we gaan naar die uitspraak. Jezus werd gevraagd om op de proef te stellen in Matteüs 22 vers 35. Een van de wetgeleerden vroeg hem: meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Zie, het wordt ingewikkeld, want vrijheid is een breed begrip. Maar liefde kan ook een redelijk breed begrip zijn. Zie, wij geloven God is liefde. Maar man, in deze maatschappij merk ik vaak dat liefde gezien wordt als God. En als iets genoemd wordt als iets liefde is, dan heeft het prioriteit. Maar nogmaals, ik zou je willen zeggen dat liefde is een, de manier of liefde gezond voor je is, is afhankelijk van jouw interpretatie van liefde. En ik vind het heel erg interessant dat wanneer God de wet van liefde introduceert, dat die heel concreet is. Dat hij niet heeft over doe wat goed voelt, maar hij is heel erg concreet. Hij zegt, heb God lief met heel je verstand, met heel je hart en met heel je ziel. En hij zegt, heb je naaste lief zoals jezelf. Ik wil kort in deze laatste 10 minuten van deze zomerse, zonnige, warme, hartverwarmende boodschap praten over 3 richtingen van liefde. En zie, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, voordat we dat doen, dat wij als christenen vrijgemaakt zijn om te dienen. Zie, er is iets in het Oude Testament wat heet in het Engels een bond servant. Zeg even de persoon naast je. James Bond servant. Hey, my name is Bond. Bond servant. Dat klinkt wel awesome, vind je niet? Zie, een bond servant, in het Nederlands wordt het vaak vertaald gewoon als slaaf. Maar een bond servant, wat er gebeurde in het Oude Testament. Je kan het lezen in Exodus, ik ga het niet voorlezen, maar je kan het lezen in Exodus, om precies te zijn. Exodus 21, vers 5. Dat in het Oude Testament werd een slaaf slechts verplicht om 6 jaar slaaf te zijn. Heel erg humaan overigens voor die tijd. En na 6 jaar werd de slaaf bevrijd. Alle slaven in Israël werden bevrijd na 6 jaar. Of het ook daadwerkelijk gebeurde is even de vraag. Maar dit was de wet van Mozes. Ik denk dat na 6 jaar een aantal mensen terugvielen van hun geloof. En zeiden, ik ben 1 jaar geen gelovige. En daarna volgend jaar bekeerden ze. Ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval, na 6 jaar werden ze vrijgemaakt. Maar mocht het zo zijn dat zij hun meester nog wilden blijven dienen, dan konden ze een keuze maken wat te doen. Dan vond er een beetje een vreemd ritueel plaats. Dan moesten ze naar de tempel gaan, hun oor tegen de deurposten van de deur hangen. Dan werd er een priem door hun oor geslagen. En stroomde bloed langs de zijkant van de tempel. En je kan je voorstellen dat bij de deurposten er allemaal gaten zaten in de tempel. Oh man, weet je, heel veel bondservants hier. En dan zei ze, ik ben voor altijd, blijf ik vrijwillig onder mijn meester. Maar dat deden ze dan voor eeuwig. Het was niet meer voor 6 jaar, het was gewoon voor altijd. Het was een verbond wat gesloten werd tussen de slaaf en de meester. Overigens heel erg fascinerend, want je kan je alleen maar voorstellen dat gebeurde in een maatschappij waarin je verwacht werd om goed om te gaan met de dienaar in je huis. Want waarom zou je ooit een wet maken? Oh man, als je na 6 jaar nog een slaaf wil blijven van je meester, ja, dan zijn er opties voor je. Waarom zou je dat doen als je in een inhumane maatschappij leefde, maar het volk van God was zeker een hele vredelievend volk, nou, vredelievend in een bepaalde context, maar in ieder geval, ze zorgden goed voor elkaar. Het was, als je daarbij was, anyway, was het goed voor je en goed voor elkaar. Nou, Jezus, of de Bijbel, noemt ons bond servants van Christus. Dus wij zijn vrijwillig een slaaf geworden, een dienaar geworden, voor altijd en voor eeuwig van Christus. Dus wij zijn vrij aan de ene kant, en aan de andere kant zijn wij verbonden met de wet van liefde. Martin Luther zegt het als volgt. Ik heb het voor je op het scherm. Kan ik het citatie van Martin Luther? Martin Luther zegt, heb ik hem hier? Dit is super interessant. Martin Luther, je kent hem. Hij schreef in 1520 een brief aan de paus. Ik ben het momenteel aan het lezen. Super interessant. En hij zei, a Christian man is the most free lord of all and subject to none. Zie, als christelijke, je moet het even zien in 1520, maar een christelijk mens is de meest vrije heer van wie dan ook. Staat onder niemand, is onder niemand geschikt, is in andere woorden ondergeschikt aan niemand. Zie, als christen ben je vrij zoals je nooit eerder vrij had kunnen zijn. Er is niemand die je hoeft te vertellen wat je moet doen. Er is niemand die je hoeft te vertellen wat je niet mag doen. Maar, zegt hij, a Christian man is the most dutiful servant of all and subject to everyone. Zie, we zijn ondergeschikt aan niemand. Maar we zijn geroepen, we hebben een plicht om iedereen te dienen. Zie, ik moet niets van wie dan ook. Maar liefde verplicht mij om lief te hebben op een ander niveau. Dus wat Paulus zegt is, gebruik je vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen. Zie, heeft vrijheid en genade een balans nodig? Ja. Het hangt af van jouw definitie van vrijheid en genade. Als jouw definitie van vrijheid is, hey, je bent vergeven, doe waar je zin in hebt. Dan zegt Paulus tegen ons, hey, gebruik je vrijheid niet om een zelfzuchtig leven te leven. En dus ik wil het met je hebben over drie richtingen van liefde. Ten eerste, God liefhebben. Zie, God heeft ons vrijgemaakt om hem te kunnen liefhebben. Zie, wat een God is dit? Dat hij zegt, ik betaal jouw schuld af. Niet zodat je mijn slaaf bent, maar dat je vrijwillig mijn slaaf kan zijn door mij te dienen. Zie, iedere religie verplicht ons om dingen te doen. En door dingen te doen, zullen we een bepaalde status van vrijheid meemaken. Dus we zijn als het ware zijn we ondergeschikt, een slaaf geworden van een religie. Het christelijke geloof maakt ons vrij zonder daar iets voor terug te vragen. En zegt vervolgens, hey, eerste gebod is heb God lief. Niet dien God, niet geef aan God, niet doe dingen voor God, maar heb God lief met heel je hart. Zie, God lief hebben is een natuurlijke reactie op de liefde die God heeft voor ons. Zie, God lief hebben als we kijken naar de genade van God, als we kijken naar de genade van Jezus, als we kijken naar het feit dat God niets van ons heeft weerhouden, dat God ons Jezus Christus heeft gegeven, dat hij gestorven is voor onze zonden, dat hij zegt, als ik ben gekomen om je leven te geven en dat leven in overvloed, als je kijkt naar wat het betekent voor ons om daadwerkelijk vrij te zijn, dan is er niet zoveel gevraagd om te zeggen, hey, heb mij lief boven alles wat je hebt. Heb mij lief met alles wat je hebt. Want ik heb jou vrijgemaakt om een relatie aan te gaan met mij. En Johannes 4 vers 19 zegt, wij hebben lief. Omdat God ons eerst heeft lief gehad. Zie, onze liefde naar God is puur een reflectie van ons besef van hoe groot Gods liefde is voor ons. En religie, man, ik zou zeggen, ons geloof wordt zo anders geïnterpreteerd als we het interpreteren onder de wet van liefde. Zie, de wet van liefde is, heb God lief met heel je hart. En reflecteer naar God, naar het beste van je kunnen, hoe goed God is geweest voor jou. Is er iemand hier die dankbaar is voor wat God heeft gedaan voor ons leven? Is er iemand hier die zegt, man, als ik nadenk, niet zozeer over mijn situaties, maar als ik nadenk over de goedheid en de genade en de liefde van God, dat hij mij riep toen ik in mijn zonde was, toen ik dood was in mijn overtredingen, toen ik geen hoop had, redde God mij. En er was niets wat ik hoefde te doen, dan simpelweg zijn gratis gift, zijn genade te accepteren. Man, heb God lief met heel je hart, is niet zo erg veel gevraagd. Zie, Gods, onze aanbidding naar God, de eer die we God geven, onze toewijding. God vraagt van ons om hem een prioriteit te maken in ons leven. Ik vraag me af, man, misschien deze zomer is het tijd voor sommigen van ons om te zeggen, deze zomer ga ik God een prioriteit maken in mijn zomer. De extra tijd die ik heb, ik ga wat van die extra tijd gebruiken om God eer te geven. Om God beter te leren kennen. Om te leren wat het betekent om God lief te hebben. Ik wil hem aanbidden met heel mijn hart. Ik wil dat hij mijn prioriteit is. En het mooie en het fantastische is, man, de Bijbel zegt, benader God en hij zal jou benaderen. Als je naar God omkijkt, als je naar hem toekeert, zal hij je vrijheid geven. Maar God stopt niet met, heb mij lief. God gaat verder en zegt, hey, het is tijd om anderen lief te hebben als onszelf. Zie, ik zou willen zeggen, werkelijke vrijheid stopt bij de grenzen van andermans vrijheid. Werkelijke vrijheid stond bij de grenzen van andermans vrijheid. Zie, we leven in een tijd waarin we graag willen zeggen dat we een vrijheid hebben van meningsuiting. Helemaal mee eens. Je bent vrij om te zeggen waar je zin in hebt. Maar de vraag is, in hoeverre beperk je andermans vrijheid om te geloven en te doen en te zeggen wat hij wil door wat jij zegt? En zie, er is de balans in vrijheid van meningsuiting en dat is onderlinge liefde. Zie, je hebt een recht. Maar wat is hetgene wat God van ons vraagt in ons leven? Wat is werkelijke liefde voor elkaar? En zie, de Bijbel zegt dat vrijheid stopt bij de grenzen van de vrijheid van iemand anders. Paulus zegt het als volgt, dat is heel erg interessant, in 1 Korinthe 10. Als het gaat om andere liefhebben, zegt hij, u zegt, Alles is toegestaan. Fantastisch. Vader zegt, jullie zeggen, ik mag alles. Er zijn geen regels, er zijn geen wetten. U zegt, alles is toegestaan. En Paulus zegt, zeker. Maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op jezelf gericht, maar op de ander. Het gaat je specifiek over wat je wel en niet mag eten. Over was een grijs gebied, was een discussie. Wat mag ik wel eten als er eten opgeofferd is aan afgoden? Mag ik het doen? En Paulus zegt, ja, het is oké. Alles is toegestaan. Jullie zeggen, alles is toegestaan. Dat is oké. Alles is toegestaan. Maar man, als je het doet in de buurt van iemand die zou zeggen, man, volgens hun geweten zou het hun, zeg maar, zou het zonde zijn voor hun om dat te gaan doen. Gebruik je vrijheid niet om te doen waar je zin in hebt, maar verbind jezelf aan de wet van liefde. Hoe zou iemand anders zich vinden als je gewoon simpelweg doet waar je zin in hebt, terwijl zij zich verplicht voelen om mee te gaan? Dus Paulus zegt, alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Ik zou je willen aanmoedigen vandaag om deze zomer simpelweg je vrijheid te gebruiken om anderen lief te hebben. Heel kort, in de komende paar minuten. Laat ik eindigen met jezelf lief hebben. Hou van God met heel je hart, al je ziel, al je verstand. Hou van anderen zoals jezelf. Maar hoe zit het met de liefde voor jezelf? Zie, want ik zou je willen zeggen, de manier waarop je anderen behandelt, is een reflectie van de manier waarop je kijkt naar jezelf. Hou je van jezelf? Heb je jezelf echt lief? Ben jij een fan van jezelf? Accepteer jij jezelf zoals God jou heeft geaccepteerd? Want ik geloof dat het belangrijk is om te realiseren dat we van ons, dat hoe meer we God hebben in ons leven, hoe meer we gaan houden van onszelf. God is een God die houdt van jou. Zie, dat is kan zo'n dooddoener zijn. Maar als je je realiseert dat God je daadwerkelijk lief heeft, boven alles, boven het hebben van zijn eigen zoon, dat hij zei, ik heb één zoon en ik geef mijn zoon, Jezus Christus, en hij sterft een dood aan het kruis als een crimineel. Hij wordt veroordeeld voor de zonde van de mensheid, zodat hij de zonde kan worden en dat alle zonde op hem komt. Er was iets tussen God, de Vader en Jezus, wat gebroken werd die dag. En Jezus hing aan het kruis en zei, Vader, Vader God, waarom heeft u mij verlaten? Zie, de kruisiging was niet zozeer het zwaarste wat Jezus had meegemaakt. Het was het feit dat hij afgescheiden werd van de liefde van God. Maar Jezus werd afgescheiden van de liefde van God, zodat de zonde daalde neer op zijn leven, zodat jij niet langer afgescheiden hoeft te zijn van de liefde van God, en leven, Gods genade, neer kan dalen op jouw leven. Zie, werkelijke vrijheid hangt samen met wat we nodig hebben, niet met wat we willen hebben. Wat heb je nodig? Wat heb je daadwerkelijk nodig in jouw leven? En ik zou willen zeggen, de grote vraag is niet, wat kun je doen? Maar de grote vraag is, hoe heb je jezelf lief als je keuzes maakt die niet goed zijn voor jou? Zie, je moet begrijpen, misschien kan de band naar voren komen, we gaan zo eindigen, maar je moet begrijpen dat de wet in het Oude Testament was er niet om het volk van God genot weg te nemen. De wet en de principes van het Oude Testament was er zodat het goed zou gaan met ons. Keer op keer zegt God tegen ons, keer je terug naar mij, zodat het goed zou gaan met jou. Zie, kan ik je vragen, zijn de relaties die je aangaat, zijn die eerlijk naar jezelf? Gun jij jezelf gezonde relaties? Want hey, misschien zijn alle dingen toegestaan, maar wat is er goed voor je? Op welke manier kun je jezelf meer lief hebben? 1 Korinther 6 vers 12. Daar zegt Paulus echt precies hetzelfde wat hij net zei over het liefhebben van anderen. Zegt hij nu als het gaat om het liefhebben van onszelf. Hij zegt, u zegt, alles is mij toegestaan. Maar Paulus zegt, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is me toegestaan. Maar ik mag me door niets laten beheersen. Kerk, ik wil je zeggen vandaag, je bent vrij in Christus Jezus. Er is niets wat je hoeft te doen. Er is niets wat je niet mag doen. Wat ervoor zorgt dat je je redding in God verliest. God houdt van je, ongeacht wat je gedaan hebt. God houdt van je wetende wat je zal doen. Gods liefde is niet afhankelijk van wat je doet of wat je niet doet. Maar jouw liefde voor jezelf. Je liefde voor God. En je liefde voor anderen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.